Openen we nu het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, en lezen we met elkaar de versen 13 tot en met 28. Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere, dat zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, de Heer Jezus dus, keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg, achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. De tekst voor de verkondiging in deze doopdienst, en die Benjamin, Mats en Charlotte ook meekrijgen, niet alleen maar namens mij, maar ook namens de Heere voor de rest van hun leven. Een tekst die we hopelijk ook gaandeweg mogen gaan uitleggen. En hopelijk doen we dat niet alleen met woorden, maar mogen onze kinderen aan ons merken: dit is het leven van papa en mama. Tekst is 24, vers 24 van Matteüs 16. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Geliefde gemeente en doopouders, jong en oud en hier en thuis. Ja, wie wil dat nu niet? Achter Jezus aangaan. De woorden die Jezus eeuwen terug sprak, gelden nu ook. En dat zou onze reactie kunnen zijn. Dat weten we toch, dat moet je willen, dat moet je doen. Buiten Jezus is er echt geen leven. Misschien nog wel een lang leven op aarde, maar in de confrontatie met de dood en de confrontatie met zonde ga je ondersteboven. Kom je er nooit doorheen, kom je het leven ook niet ongehavend uit en ook niet door. Dus ja, het zijn wel hele vanzelfsprekende woorden, toch? Wie wil nou niet achter Jezus aankomen? Nou ja, als wij er zo stellig van overtuigd zijn, waarom begint Jezus er dan over? Als het voor ons geen vraag is, dat wil toch iedereen? Waarom vindt Jezus het dan belangrijk om erover te beginnen? Nou, misschien dat wel iemand hier of thuis is die zegt, ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die niet willen. En dan gaan we ze inkleuren. Kunnen we precies vertellen wat voor soort mensen dat zijn? Mensen die niet eens geloven dat Jezus heeft bestaan, al is die groep wel heel klein. Of mensen die wel zeggen, ja, historisch kan ik er niet onderuit. Jezus heeft echt geleefd. Hè? Er zijn genoeg boeken die dat ondersteunen en ooggetuigen verslagen. Maar het feit dat hij zichzelf Gods zoon noemt en dat hij een verlosser is aan een kruis en dat hij is opgestaan uit de dood. Nee, zo iemand ga ik niet achteraan. Of dat je denkt aan die mensen in de kerk die dat allemaal wel geloven en daar van hele harte op betrokken zijn. Jezus is Heer, Jezus is Heiland, Jezus is Zaligmaker, Hij is Redder. Wij volgen Hem. Maar die eerlijk gezegd, als het erop aankomt, Hem vooral nodig hebben als het hen uitkomt. Dan zijn we eigenlijk meteen al behoorlijk aan het wijzen, hè? Jullie weten het wel, jongens en meisjes. Als je zo doet, dan gaan er 3 naar mij toe en 2 gaan er van mij af. Je moet altijd eerst aan jezelf denken. Dat heeft Jezus ook geleerd, hè? Hij begon een beetje algemeen, dat hebben we gelezen bij de discipelen. Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben? Dat wist hij wel, maar hij wilde weten of de discipelen dat ook wisten. En dan komen ze met allerlei oud-testamentische namen. En dan laat Jezus ze even bedaren. En dan komt die persoonlijke vraag. En jij, wie zeg jij nou dat ik ben? Ja, als je dan net zoals Petrus zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan is het natuurlijk wel de vraag, hoe goed kennen we hem dan? En wat is dan de Christus voor ons? Eerste hulp bij ongelukken? Iemand die vooral aansluit bij wat wij al vinden? Iemand die ervoor zorgt dat je altijd blij bent? Dat je in je leven nooit tegenslag meemaakt? Dat je maar 1 gebed hoeft te doen en je bent meteen beter? Nee. Integendeel. Dat is toch eigenlijk wel de confrontatie in dit stukje. Dat Jezus begint over hen volgen. Dat hij begint over het kruis. Dat hij begint over zelfverloochening. Dat is een confrontatie. Want hij zegt het tegen zijn discipelen. Zo begon ik te preken. Hè? Wie wilde nou niet achter Jezus aankomen? Ja, dat deden ze al een hele poos. In Matthäus 4 kun je dat al lezen. Jezus wandelde daar aan de zee van Galilea. Hij zag 2 broers. Weet u nog, de tekst die ik koos voor het preken op het beroep. Simon, gezegd Petrus, Andreas en broers, wierpen het net in de zee, want ze waren vissers. En hij zei tot hen, volg mij na. En zij dan meteen de netten achtergelaten hebben, zijn hem gevolgd. Even verderop in dat hoofdstuk, ze zijn hem nagevolgd. 3 hoofdstukken hierna, Matthäus 19, ze hebben alles verlaten en ze zijn hem gevolgd. Het gaat hier dus over mensen die Jezus al volgen en toch zegt Jezus tegen hen, nou, ze hebben er al heel wat voor over gehad. Ze hebben niet alleen hun vissersbootjes en hun netten en hun familie achtergelaten, maar eigenlijk alles opgegeven, dachten ze. Maar er is meer aan de hand. Ze hebben zichzelf meegenomen. Weet je dat? Daar kun je zo mee vastlopen, hè? Met jezelf. Ik denk aan die vader die met zijn zoontje in gesprek was en zijn zoontje zei, papa, u bent toch voor niemand bang? Toen zei papa, wat zeg je dan tegen je kleine zoon? Je geeft het gewenste antwoord. Nee, natuurlijk niet. Ik ben nergens bang voor. En mama die daarbij zat, die zei, zeg jij dat nou niet te snel, papa? En dat jongetje keek zo eens even en toen dacht hij, oh natuurlijk, papa is de duivel vergeten. Nou gaat papa zeggen, ja voor de duivel ben ik wel bang. Maar dat zei papa niet. Papa zei, met deze beweging erbij, hier ben ik bang voor mezelf. Wat kun je jezelf soms tegenvallen? Je had het nooit gedacht, je had het nooit gewild. Ergens weet je dat je bent tot alles in staat, gewoon eerlijk. Je bent echt niet beter als je gedoopt bent, zelfs niet als je gelovig bent van jezelf, als alle mensen buiten de kerk, integendeel. En dat moesten de discipelen leren. Als Jezus hier begint over achter hem aankomen, betekent dat niet achter de rug van Jezus aan wandelen. Dat betekent veel meer. Het is een manier van leven. Dat is wel heftig, hè? Als je de Bijbel probeert te lezen, ook aan tafel, als ze ouder beginnen te worden, als ze ouder aan het worden zijn. Gewoon eerlijk van Petrus en van de discipelen. Niet van die engelen maken die in het luchtruim zweven en die zo anders echt, echte dingen beleven zoals wij dat beleven. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Het begon zo mooi, ik zei het al, Petrus heeft het gezegd vanuit heel zijn hart. Wat zou ik allemaal zeggen? U bent de Christus. Maar al heel snel bleek dat hij dacht aan iemand die ervoor zou zorgen dat Petrus, samen met Judas, die toen nog niet helemaal ontmaskerd was, en met Andreas en met Johannes op de tronen zouden gaan zitten, dat de Romeinen het land zouden worden uitgezet, dat Pilatus een toontje minder ging zingen en dat dat vrederijk van God beloofd al toen en daar zou plaatsvinden. Dat lees je heel het evangelie door. Ik kom daar vanmiddag ook nog op terug. Als we nadenken over zijn verloochening. De verloochening van Petrus. Hij had zo'n ander beeld bij Jezus dan Jezus steeds liet zien. En als Jezus dan zegt, Petrus en al die anderen, mochten jullie nog denken, want dat zit er natuurlijk een beetje achter, hij kent hun hart. Mochten jullie nog denken dat ik op weg ben naar de troon? Nee, ik ga sterven. Ik ga lijden. En toen hoorden ze niet meer dat hij ook zou gaan opstaan op de derde dag, dat was meteen weg. Want toen Petrus hoorde dat Jezus zou gaan sterven, toen ging hij op slot. Vergat hij helemaal waar Jezus voor kwam. En zegt hij iets tegen Jezus wat heel pijnlijk voor de Heer Jezus is geweest. Ik zeg het maar even met mijn eigen woorden. Dat denkt u toch niet echt? God is u echt wel genadig. U gaat echt niet sterven, dat kan niet, want dat is een zaak van oneer, dat is een afgang. God zal toch niet zorgen dat zijn profeten worden gedood. De gezalfde gaat toch niet sterven. Dat is voor Jezus heel moeilijk geweest, dat iemand uit de intieme kring hem beproeft. Daarom is die reactie ook ongekend fel, hè? Nadat Jezus of door Petrus apart genomen is en door Petrus bestraft is. Dan keert Jezus zich om en dan zegt hij, ga weg achter mij. Daar heb je dat woord, achter mij. Wat ook in onze tekst in vers 24 staat. Achter mij, Satan. Sommige mensen huiveren bij die woorden en denken, hoe kan iemand nou zo'n mooie geloofsbelijdenis doen en uit de mond van de Heer Jezus een Satan genoemd worden? En die komen daar helemaal mee in de knoei en die denken, zie je wel, je kunt het de ene dag wel hebben en de andere dag niet. Je kunt het je allemaal inbeelden, maar en je kunt wel mooi zeggen dat Jezus de Christus is, maar als het erop aankomt dan... Nee, het is hier niet zo dat Jezus opeens Petrus een duivelskind noemt of zo, hoor. Vanuit het Grieks betekent dit vooral tegenspreker. Ga achter mij. Je bent nu op dit moment een struikelblok. Een beproeving. David, die had het ook al meegemaakt in Psalm 22, waarin hij zei dat mensen zeiden, nou ja, waar is nu die God waar je op vertrouwde? Psalm 42. Als je er echt doorheen gaat, als je moet gaan lijden, als je moet gaan sterven, waar is nou die God? Als je toch echt gelooft, dan maak je dit toch allemaal niet mee in je leven? Dat is eigenlijk wat Petrus bij Jezus doet. En het gaat hem door zijn ziel. En tegelijkertijd heeft Jezus het niet alleen maar over zichzelf en wat dat betekent. Hij zegt, denk nou niet aan de dingen die van mensen zijn, maar die van God zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, als je achter mij wil komen, moet je jezelf verloochenen en je kruis opnemen. Au! Dat hebben ze echt gedacht. Dat is zo'n heftige tekst. En je kunt je kinderen natuurlijk op gepaste wijze daar langzaam maar zeker iets van gaan vertellen. Maar zeg het maar wel gewoon eerlijk. Niet met kleine lettertjes werken. Hè? Alsof het leven met Jezus alleen maar zonneschijn is. Het is het allerbeste, het allerheerlijkste, het allermooiste leven wat je kunt leven. Maar voor mij, voor dat stukje in mij wat er altijd in blijft. Mijn oude ik noemen we dat. Mijn geneigdheid om te zondigen. Blijft dat echt een les? Dat is zo pijnlijk. Want wat bedoelt Jezus met dat kruis? Ik stelde me die vraag en ik dacht, ik heb het altijd maar ingevuld vanuit wat ik allemaal al weet. Golgotha en hoe Paulus later spreekt in zijn brieven en Petrus over het kruis van Christus. Maar het is pas de tweede keer in het evangelie van Matthäus dat Jezus over een kruis begint. En wij denken meteen aan een paal met een dwarslat, Golgotha. Maar waar hebben de discipelen aan gedacht? Hoe moet dit voor hen zijn binnengekomen? Nou, maar op één manier, wat ze kenden in die dagen. Zoals later door Jeruzalem en Jeruzalem uitgaande Jezus en twee misdadigers richting Golgotha gingen. Zo liepen er vaker door de stad, de stadspoort door naar buiten, misdadigers die de welbekende straf, de executie door de kruisdood, opgelegd hadden gekregen. Iemand liep met een dwars balk over zijn schouder naar de plaats van executie. Met andere woorden, Jezus herinnert hen eraan, als je mij volgt, ben je een ter dood veroordeelde. Hè? Dat is niet fijn. Het gaat er ook niet om wat ik fijn vind, hè? Maar of ik gewoon laat staan wat Jezus zegt en hem vertrouw. Ook als hij dingen zegt die niet comfortabel zijn. En misschien bij ons gedachten oproepen die ook niet kloppen. Dat ik dan leer luisteren. Legt u het me nog eens uit. Laat het vanmorgen in de doopdienst van mijn kind of van mijn kleinkind duidelijk worden. Heren, wat u bedoelt met deze woorden. Soms krijg ik het idee, jongens en meisjes, dat als mensen zeggen Jezus is de goede Heer, dat iemand is waar je alleen maar bij op schoot mag komen. Die altijd vriendelijk is, wat je ook doet. En ja, eigenlijk iemand die, als er maar iets gebeurt, ook in één krimpt en in een hoekje gaat zitten en eigenlijk zelf ook niet weet hoe het leven werkt, maar die met je meehuilt. Maar Jezus is niet zo'n herder. Hij is de goede herder. Dus ook als er dingen in de Bijbel staan van hem, die je moeilijk vindt, heeft hij het goede ermee voor. Vraagt hij om geloof en vertrouwen. Om hem daaraan te houden. Heere Jezus, het doet me pijn wat u zegt. Ik begrijp het ook niet, maar legt u het mij uit, ook deze morgen. Ik zei het is de tweede keer dat Jezus begint over het kruis. De eerste keer was Matthäus 10. U zit gelukkig, want als je zou staan, zou je misschien wel omvallen. Wat heeft Jezus in Matthäus 10 vers 34 gezegd? Jullie denken, hè, dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Iedereen knikt natuurlijk. Ja, is die ook. Maar soms schuurt het als Jezus dan vervolgens ook duidelijk maakt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Huh? Is toch niet de Koran? Is toch het evangelie van Jezus Christus? Ja, precies. De Christus der Schriften. Zoals hij door de Bijbel zelf eerlijk wordt besproken. Wat bedoelt Jezus met die woorden? Hij legt het zelf uit. Wie een keus voor mij maakt, moet er rekening mee houden dat dat offers met zich meebrengt. Wie mij gaat volgen, dat hoeft niet, maar het kan wel, kan ermee te maken krijgen dat je een probleem krijgt met je schoondochter. Dat je een probleem krijgt tussen dochter en moeder. Tussen een man, een jongen en zijn vader. Dat je huisgenoot ineens je vijand wordt. En dan zegt Jezus die indrukwekkende woorden, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Dat betekent niet, oh, ik mag van Mats en van Benjamin en van Charlotte 30% houden. En dan 70% van de Heer, dan zit ik toch nog aan de hoge kant. Nee, 100% allebei, hè. Hoe durf je, dat doen jullie niet, maar hoe kan een moeder en een vader zeggen, oh, 30% kan net voor mijn kind. Tuurlijk niet, 100%. Maar het is van een andere orde. Juist als je God lief hebt, mag je ook je kind eerlijker op wijzen. Het leven met de Here betekent het einde van jezelf. En dan niet van je... Zo wordt dat ook nog wel eens uitgelegd. En misschien is er wel iemand die meekijkt in deze doopdienst en die hoorde die, al is het hertaald, nog steeds klassieke taal van het formulier. Jezelf verootmoedigen, jezelf vernederen. Aan allerhande, of nee, allerlei ellende onderworpen. Wat is dit, dit, dit? Je mag niemand zijn, je bent niks, je bent een niet en een nul. En dat is niet jezelf verloochenen. Maar als ik zeg, er komt een einde aan jezelf, dat is dat je je oude verkeerde verlangens, je zondige verlangens, dat je die tot je laatste snik wegdraagt. Die moeten gekruisigd worden. Dat is wat Jezus bedoelt. Dat hoort er echt bij. Eerlijk is eerlijk. Het begint heel vrijblijvend bijna. Zo iemand achter mij aan wil komen, het hoeft niet. Nou hoop ik dat er iemand is die zegt, het moet wel. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat je dat ook naar je kinderen, je vrienden en je vriendinnen, als je de Heere mag volgen, door mag geven. Dat als ik zeg, het hoeft niet, dat je zegt, ja, natuurlijk wel. Maar de Heere Jezus, moet ik het even eerbiedig zeggen. Laat ik het even anders zeggen. Ouders kunnen nog wel eens drammen. Maar dat doet de Heere Jezus niet. Vrijblijvend, indringend. Hij ziet het, jullie willen mij volgen, maar als je nou echt wil leven zoals ik, het hoeft niet. Maar als je dat wil doen, en dat mag, van harte welkom, dan staat er letterlijk in het Grieks, die moet verloochenen zichzelf, die moet opnemen zijn kruis, die moet mij volgen. En nog maar een keer, om alle misverstanden en blokkades weg te ruimen, als u denkt, oh, daar gaan we weer. Ik denk aan die dominee van vroeger. Ik denk aan die schoolmeester op school. Moet, je zult. Zo bedoelt de Heer Jezus het niet. Als een wet. Integendeel. Hij laat zien, als je achter mij aankomt, houd er rekening mee. Ik ben niet verkrijgbaar volgens jouw idee. Je moet je kinderen niet een beeld van mij geven wat maar half is. Je hebt het juist nodig dat die verkeerde dingen gekruisigd worden. Dat je dat wegdraagt. Dat je dat weg laat dragen door Jezus zelf. Wat een zegen. Als dat je leven is. Als opvoeden. Dat je vanmorgen zegt, Heer Jezus, u vertelt geen nieuws. Het is wel weer goed dat het opnieuw afgestoft wordt. Dat ik er weer bij bepaald word. U vraagt van mij dat ik allereerst u volg. Voordat ik ga slapen. En ik tegen de nacht opzie en denk, hoe laat zal die nou komen? Of zal ze nu wakker worden? Of als ze ouder worden, dat je denkt, ze komen uit school. Komen ze veilig thuis? En als ze nog ouder worden, en het is zaterdagavond, en waar gaan ze heen? Of als ze nog ouder worden, en hun eigen keuzes maken. En voordat je gaat slapen, en bij het wakker worden. Heere Jezus, u hebt het toch gezegd. Dat u belooft dat als ik u volg, dat als ik nee zeg tegen mijzelf en mijn kruis opneem, dat ik alle liefde van de wereld kan hebben voor mijn kinderen die diezelfde strijd hebben te strijden. Want dat is niet makkelijk. Als je in moet gaan tegen wat heel veel andere mensen doen, wat er ook van binnen zit. Ik wil gelijk hebben. Het voelt gewoon nou eenmaal goed. Durf ik het verschil te maken? Dat is de vraag niet. Het gaat niet om onze durf. Maar geloven wij dat wij het verschil kunnen maken? In een wereld die zo egocentrisch is. En dat dringt door tot in onze gezinnen. En daar gaan onze kinderen aan stuk. Ik vond het heel aangrijpend dat ik onlangs hoorde dat er heel veel eenzaamheid is bij tieners door corona. Waarom? Omdat ze thuis zitten. Omdat ze thuis zitten. En nou ga ik niet tegen werkende ouders schieten of zo, integendeel. Maar ik vond het wel aangrijpend. Als het gaat over jezelf verloochenen, opofferen, worden kinderen eenzaam? Natuurlijk omdat ze weinig contact hebben, sociaal contact met leeftijdsgenoten. Maar is het thuis dan verder niks? Hoe kan een kind vereenzamen thuis? Zomaar een voorbeeld. Als ik let op hoe de Heer Jezus zijn discipelen voorgaat, dan word ik steeds meer stil. Heer Jezus, u wilt het toch voordoen. Als ik achter u aanga, dan laat u toch ook zien wat dat is. Want wat heeft Jezus gedaan? Hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij werd aan het kruis gespijkerd en zei niet: Vader, stuur die beren maar van die profeet uit het Oude Testament, zodat al deze mensen verdelgd worden. Hij bad niet om vuur, hij bad om vergeving. Vader, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Die gestalte. Als er allerlei leugens uit de kast worden gehaald, zelfs als je gelijk hebt, je gelijk niet meer hoeven halen. Erop gericht zijn. Niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. Dat is wat de Heer Jezus aan ons wil leren. En dat is ook de reden waarom in het doopformulier daar meteen aan wordt gerefereerd. Het leven dat niet anders is dan een proces van sterven. Dat is niet zomaar depritaal. Dat is de realiteit van het leven. Als ik sterf, als mijn verkeerde verlangens, mijn eigen ik en mijn egocentrisch leven verdwijnt, wat komt er dan voor terug? Jezus. Zoals hij heeft geleefd. Zoals hij mensen aankijkt. Zoals hij eerlijk de waarheid zegt. Zoals hij de hand op de schouder legt. En tegelijkertijd ook de weg wijst. Dat gebed, Heer Jezus, leer mij zo voor te gaan. Waarom zou je dat doen? Waarom is dat de beste weg? Ook al is die ingewikkeld. Al kost die je zoveel. Al moet je jezelf loslaten. Heel kort nog. Jezus zegt, ik heb drie argumenten. Drie keer want. Vers 25, vers 26 en vers 27. Daar zou je drie verschillende preken over kunnen houden. En ik vat het samen in een paar minuten. Als Jezus zegt, als je achter mij wil komen, verloochen jezelf. Dus doe wat ik doe en niet wat je zelf wil. Neem je kruis op. Dat betekent, zet een streep door die verlangens. De dood ermee in. Ik wil je leven zijn. En volg mij. Dan zegt hij, doe dat maar, want. Drie keer want. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Dan staat er in het Grieks voor leven het woordje psyche. Dat is je, wij zeggen dan psyche, maar dat is nog meer dan dat je hele persoonlijkheid. Als je dat wil behouden, bedoeld wordt, als je dat in eigen grip wil houden, als je uit wil maken wat er gaat gebeuren met wat je denkt, wat je voelt en wie je bent, dat is je eigen eer. Dan kom je een keer mee om. Echt. Dat red je niet. Maar als je dat verliest aan hem en zegt, Heer Jezus, beheerst u mijn gevoelens, mijn gedachten, mijn blik, hoe ik naar anderen kijk, naar wat ik doe, naar wat ik ervaar, naar wat ik waarneem, wat ik luister, wat ik zie, al die prikkels die op mij afkomen. Leer mij mijzelf te verliezen en het aan te zien zoals u. Dat ik niet meer, om maar een voorbeeld te geven, als vader in de binnenspiegel kijk op een mooie zomerdag en dat mijn zoon of dochter denkt, nou pa, kijk niet naar het verkeer, maar naar die vrouw die voorbij kwam fietsen. Dat je beseft, nee, Heer Jezus, nee. Ik moet een vrouw aanzien met de ogen van Christus. Ik moet met mijn vrouw omgaan zoals Jezus haar zou gediend hebben. En datzelfde geldt voor jullie als vrouwen, als moeders. Dat onze kinderen merken, mama heeft Jezus op één staan. En natuurlijk hebben we allemaal ons eigen karakter en dat gaat mee tot je laatste snik. Maar dat is nou precies het punt, je persoonlijkheid, je karakter. Genade vernieuwd. Wat een zegen als die scherpe kanten er steeds meer afgaan. En dat het steeds meer op Jezus lijkt. Zoals een van de grote kunstenaars ooit bezig was om een beeld te maken uit steen. Het moest een paard worden. En toen zei iemand die daarbij stond te kijken en die nog, ja, langzaam maar zeker aan het ontdekken was wat het moest worden. Die zei, maar hoe doe je dat nou precies? Uit een rots een paard maken. Toen zei hij, door alles weg te hakken wat geen paard is. Dat is wel een diepe les, hè? Die man kon niet alleen goed knutselen, maar ook goed woorden geven aan wat hij deed. Dat er steeds meer afgaat wat niet van Jezus is. Doe dat. Leer zo jezelf, je persoonlijkheid te toetsen aan wat Jezus doet. Dat is geen verlies, echt niet. Oh nee, dat is zo'n winst. Je ziet het bijvoorbeeld bij David. David vergat het. Die dacht, mooie vrouw, niemand ziet het, ben nu toch thuis, hebben. Heeft hij schade geleden? Vreselijk. Zijn hele gezin nadde. U weet het wel. God stapt daar niet overheen. Vergeeft hem wel, maar heeft zijn leven lang waarheid gevonden. Hè? Je leidt schade aan die persoonlijkheid. Je wordt er altijd mee geconfronteerd. Al is het vergeven, het blijft een pijnlijke kwestie. Maar Jozef die een aangeboden kreeg. Baas weg, personeel buiten, mooie vrouw. Die waarschijnlijk heel lang geen intieme omgang had gehad met haar man, omdat Potifar aan het hof ontmand was. Een vrouw die zich aanbiedt, ver van huis, pa is er toch niet bij. Die zegt, maar God, dit ga ik niet doen. Ten eerste niet, omdat ik het niet kan maken naar Potifar. En ten tweede, omdat ik het niet kan maken naar God. Moet je kijken hoe God hem heeft gezegend. Jawel, door de gevangenis heen en het duurde heel lang voordat het gebeurde. Maar hij heeft schade geleden. Aan zijn ik, ja, dat wel. Het heeft hem heel veel gekost, maar hij kreeg de kroon. Want wat baat het een mens. Echt. En nou ben ik nog relatief jong vergeleken met anderen bij u. Hier in de kerk en thuis, maar in dat poosje dat ik nu mag opvoeden. Het is echt zo waar. Hoe meer je ziet van de wereld om je heen. Hoe meer je begint te begrijpen wie je zelf bent. Je kunt genieten van een uitje, je kunt genieten van een vakantie, je kunt genieten van gezellig samen een rondje rijden, je kunt genieten van dat je geld hebt om een ijsje te kopen of zelfs nog veel meer. Maar echt, echt, dat is het leven ten diepste niet natuurlijk. Want al zou ik dat allemaal hebben en meer en meer en meer en meer en ik heb een gebroken persoonlijkheid. Ik ben beschadigd voor het leven. Daarom zegt Jezus, dat kruis is er niet om je te beschadigen. Nee, het kruis is bedoeld om je te dragen. Tot aan de dag. Dat is het laatste wand. Dat de Zoon des mensen zal komen. Dat doet het doopformulier ook, hè? Dat richt zich op de toekomst. Ik vind dat zo bijzonder. Even een bijgeluid. Geef niet, ik moest toch wat opzoeken. We zijn bijna klaar. Zo bijzonder als je merkt, het kruis wat ik draag, draagt mij. De kracht van Jezus om mij er doorheen te dragen is veel groter dan de pijn die ik ervaar om minder te worden. En daarom gericht op de toekomst van Jezus. Er komt een dag dat er een redder naar beneden komt die ook mijn rechter is. Ik hoef niet meer bang te zijn. Heer Jezus, u weet het toch. Ik kwam achter u aan. U hebt uw leven voor mij gegeven. En dat je daar zult staan, dat is mijn grootste verlangen. Ook mijn grootste angst dat ik er een zal missen. Dat ons gezin niet compleet is. Dat is de angst van het hier en nu. Ik geloof vast dat God die angst dan verdwijnt. Verdwijnen laat. Maar het is nu mijn diepe verlangen, toch, van jullie toch ook, om daar te staan. Om te weten, Heer Jezus, dat is gebeden in de doopdienst van mij en van mijn kind, om eenmaal zonder angst te staan voor uw troon. Die troon die op de drempel staat van een nieuwe aarde. Waar er nooit meer een kruis gedragen hoeft te worden. Waar ik mijzelf niet meer hoef te verloochenen. Waar het als vanzelf gaat, dat ik Jezus zal groot maken. En daarom is er gebeden met het formuliergebed. En daar eindig ik mee. Zo is er gebeden vanmorgen voor Benjamin, Mats en Charlotte. Zo is er ooit gebeden in de doopdienst van Johannes Hak. In de doopdienst van Johanna Maria Kalkman. In de doopdienst van Luc Stef Berkhout en van Leentje Franseintje Slingeland. In de doopdienst van Floris van Binsbergen en Helene Versteeg. Door verschillende dominees. In verschillende kerken. Maar het was hetzelfde oude gebed. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien. En zijn of haar kruis vrolijk mag dragen. dat komt nu weer terug in deze doopdienst. Om door uw genade, door het leven wat niet anders is dan een voortdurend sterven, gericht te mogen zijn op de jongste dag. Om onbevreesd voor uw Zoon te verschijnen. Dat geven God tot glorie van zijn naam. Vanwege de overwinning van Jezus Christus door het kruis en het graf heen. Halleluja. Amen. Het 8e vers van Psalm 143. Als aansluiting op het amen van de verkondiging. 143. Wij kennen denk ik die psalm vooral door het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Maar het 8e is ook heel mooi en heel passend bij de preek. Laat mij uw dierbare, dat wil zeggen kostbare goedheid prijzen. Wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Ik betrouw op u in mijn ellende. Dat is niet alleen maar ellendig, maar dat is de strijd van het dragen van het kruis. En dan wil mij het ware heilspoor wijzen. Mijn ziel heeft zich tot u gewend.